Goedemorgen allemaal. Wat een belangstelling zeg, voor Xamarin. Ongelooflijk. Ik had wel in die hele grote zaal kunnen gaan staan. Helemaal goed. Welkom allemaal. Ik ben Roland Guit. En ik ben ZZP'er. Tegenwoordig is de term .NET developer is niet breed genoeg meer. Hè, met alle JavaScript dingen en mobiele apps maken en dergelijke. Dus tegenwoordig heb je de term full stack developer, zo voel ik me ook. Lekker breed, doe van alles en ik geef ook trainingen. Vandaag wilde ik wat gaan vertellen over Xamarin, zoals jullie ongetwijfeld al begrepen hadden. En dit is de agenda. Weet je meteen waar je aan toe bent ook, voor wat betreft de slides. Die zijn niet te vermijden. Helaas, ook niet in deze sessie. Eerst gaan we eens kijken naar 7 slides. Die zijn allemaal heel kort hoor, een paar regeltjes. Dan gaan we eens kijken wat het nou is. Een beetje omlijsten. Van wat is Xamarin en wat zijn de voordelen van Xamarin. En hoe pak je het aan. Wat voor tools heb je enzovoorts. Dat zijn 7 slides. En dan gaan we 2 demo's doen. We gaan eerst een app ontwikkelen in Android, op het Android platform. En daar gebruiken we Visual Studio voor. En vervolgens gaan we een iOS app maken. En daar gebruiken we Xamarin Studio voor. En daarvoor heb ik een hele... We moeten eigenlijk een soort offer brengen nu aan de demogoden van tevoren. Want het is allemaal vrij gewaagd. Ik werk met emulators en met een Mac in de cloud. Dus hopelijk... Als jullie niet te veel bandbreedte wegeten, dan moet het allemaal goed gaan. En dan wil ik wat verder inzoomen. We hebben de basics een beetje gehad. Van hoe maak je nou een app? En dan wil ik eigenlijk op een hele interessante mogelijkheid inzoomen. Voor Xamarin. Dat is hoe maak je nou code die je kunt delen tussen de verschillende platformen. En daarvoor wil ik... Portable Class Libraries introduceren. Samen met MVVM Cross. Maar daar vertel ik later wel over wat het is en hoe het werkt. Dat is eigenlijk het programma voor vandaag. Wat is Xamarin? Xamarin is een manier om in C# een mobiele applicatie te maken. En dat kan zijn Android, een Android applicatie. Of het kan zijn een iOS applicatie. Xamarin heeft niet als hoofddoel om applicatiecode te schrijven die je vervolgens dan cross-platform kan inzetten. Dus het is geen platform waarbij je 1 keer een UI designt, 1 keer de achterliggende code maakt en dat dan maar draait op alle platformen. Dat is ook niet het doel van Xamarin. Het is een bijkomstigheid van Xamarin. Maar het eerste doel van Xamarin is dat je in C# een mobiele applicatie kunt maken, een native applicatie. Dus het is niet een applicatie die in een browser draait of rare dingen doet. Het is daadwerkelijk een native applicatie die op dat device draait. Een bijkomstigheid is, omdat je bij in ieder platform C# gebruikt, is natuurlijk een hele voor de hand liggende bijkomstigheid dat je code kunt delen tussen die verschillende platformen. Dus je kunt een assembly maken en die assembly kun je delen tussen de verschillende platformen. Maar je houdt 1 specifieke assembly met specifiek de UI voor ieder platform. In dit geval iOS en Android. Nou, omdat Windows Phone natuurlijk ook al C# ondersteunt, native, kun je dus code sharen tussen 3 platformen op dit moment. Dus dat is wat het is. Nu gaan we eens kijken wat we hebben nog meer. Wat is er nou nog meer? Wat hebben we nog meer voor opties naast Xamarin om een mobiele applicatie te maken? Een van de dingen is dat je hem gewoon native maakt eigenlijk. En native, dan ga je in het geval van iOS, ga je een Mac aanschaffen. Of zoals ik een Mac in de cloud huren. En dan ga je Xcode installeren. En Xcode is eigenlijk de Visual Studio voor alles wat op een Apple draait. En dan kun je met de juiste emulators en SDK's, ga je dan een iOS-applicatie maken. En die iOS-applicatie die maak je in een taal en dat heet Objective-C. Nou, dat is heel anders dan C-Sharp. Ik zal er verder geen commentaar op geven, maar het is wat apart als je C-Sharp gewend bent, laat het zo maar zeggen. En je hebt natuurlijk je eigen user interface designer. In Xcode. Ga ik je zo meteen ook laten zien. Voor Android. Voor iOS applicaties, dat vergeet ik te zeggen. Apple heeft als policy dat alles wat je voor iOS maakt, dat moet je op een Apple doen. Dus je kunt niet, in feite kun je niet op een Windows machine een iOS applicatie beelden. En daar gaan we met Xamarin zo meteen ook tegenaan lopen. Tegen die limitatie eigenlijk. Android is niet zo heel strak qua policies. Eigenlijk kun je een Android applicatie op ieder platform maken. Of je nou een Mac hebt of gewoon een PC. Of een Windows PC bedoel ik. Je installeert een tool. En dat kunnen er ook. Dat kan ook van alles zijn. Je hebt Eclipse. Waar je een plugin voor kunt installeren met een SDK en... Maar je hebt ook Android Developer Studio, of Android Studio heet het geloof ik, waarmee je in Java je Android applicatie maakt en ook designt qua UI. Dus als je dus dezelfde applicatie wil maken voor meerdere platformen, dan moet je dus voor ieder platform hele specifieke kennis hebben en zelfs andere talen schrijven. En dat is een probleem wat Xamarin probeert gedeeltelijk op te lossen. Omdat je C-Sharp schrijft in alle gevallen. Met op de achtergrond een .NET framework. Een andere manier om cross-platform applicaties te maken. Is het in HTML en JavaScript maken. Maar dan op zo'n manier dat het geen website is. Geen mobiele website. Maar die HTML en die JavaScript wordt verpakt in een package. Die je vervolgens in een App Store kunt uploaden. Daar heb je ook frameworks voor. Die frameworks die werken uiteindelijk. Die JavaScript staat lokaal in dat package. En zonder dat de gebruiker het merkt, wordt de browser opgestart van dat specifieke platform. En die applicatie wordt uitgevoerd. En dan zie je gewoon de HTML en de JavaScript. Dat maakt dat je. In die gevallen kun je wel één UI maken en één codebase voor alle applicaties. Omdat het allemaal HTML en JavaScript is. Dus dat is het voordeel van die methode. Het nadeel is, het draait in een browser, dus het is geen native app. Je bent ook gebonden aan de capabilities van een browser. Nu gaan ze er wel heel ver in. Die frameworks die geven je toegang tot de native APIs. Ja, bijvoorbeeld de GPS. Dat soort dingen. En een framework wat daarvoor gebruikt wordt is Cordova. Cordova is eigenlijk de moeder van alle frameworks die op die manier werken. En voorbeelden van die frameworks zijn PhoneGap. En misschien ken je van Telerik, AppBuilder heet dat tegenwoordig. En vroeger heette het Isenium. Vroeger was vorige week trouwens. Zo gaat dat nou eenmaal in deze wereld. Oké. Dus dat zijn de enige twee alternatieven die ik in ieder geval heb kunnen vinden om een applicatie te maken. Er zijn ook producten die lijken op Xamarin. En een daarvan is Accelerator Titanium. Hij heeft een andere approach, want dan schrijf je JavaScript in plaats van C-Sharp. En de lat, zeg maar de scheidingslat tussen UI en code behind ligt ook wat hoger. Dus je hebt wat meer code die je schrijft voor de UI die je vervolgens kunt delen. Oké, laten we eens gaan inzoomen op Xamarin. Nou, ik zei al, er zijn twee supported platforms, Android en iOS. Waar je even rekening mee moet houden is dat Xamarin, het woord Xamarin is alleen maar een merk, En onder de paraplu Xamarin zijn verschillende producten, waaronder Xamarin voor iOS en Xamarin voor Android. Dat zijn dus twee aparte producten. Dus het is niet zo dat je één product koopt en dat je vervolgens lekker voor alle platformen kunt gaan ontwikkelen. Je moet daadwerkelijk, als je iOS en Android allebei wil ondersteunen, moet je twee licenties hebben. Maar op het moment dat je ze allebei hebt en je installeert de tooling, dus bijvoorbeeld de Visual Studio tooling of de tooling die Xamarin meelevert, dan heb je wel één IDE waar je allebei in doet. Dus het is niet zo dat je twee verschillende tools hebt. Dus het integreert in één product. Maar het zijn wel twee licenties, twee aparte producten. Ja, er zijn er nog meer. Android en iOS. Ja, dus ik focus nu even op mobiele apps, maar je hebt er ook nog eentje voor Mac bijvoorbeeld. Dan hebben we dan ook nog een product. We gaan eens even kijken naar de runtime. Nou, wat is nou het voordeel van... het voordeel is natuurlijk, de runtime werkt met de C-sharp taal. Daar heb ik al de voordelen van uitgelegd. Er is geen noodzaak, nee, het is zelfs niet mogelijk om Objective-C of Java te schrijven in je Xamarin app. Het is allemaal C-sharp. En die C-sharp draait op een .NET framework implementatie. Dat is niet het .NET framework van Microsoft. Dat is een open source implementatie van .NET. En die heet Mono. En dit is dus een Mono implementatie voor iOS en voor Android. Onder andere. Het voordeel daarvan is dat Mono is gewoon hetzelfde als Microsoft.NET. Er zijn wat verschilletjes. We hebben meestal te maken met dat Mono wat achter Microsoft aangaat qua features. Maar het grootste gedeelte is gewoon hetzelfde als wat je gewend bent in het .NET framework. Dat is een groot voordeel, want je kent dus eigenlijk het framework al. Waarschijnlijk, als je ooit wat in .NET hebt gedaan. Dus je kunt eigenlijk meteen aan de gang. En de C-sharp taal, die heeft ook dezelfde features als bij een normale applicatie. Dus je hebt gewoon async await bijvoorbeeld, je hebt gewoon generics, dat soort zaken, kun je allemaal toepassen. Event systeem is hetzelfde. Dus je kunt eigenlijk, met wat je weet, kun je al meteen beginnen. Het enige waar je dus aandacht aan moet besteden, is in het maken van de UI, want dat is voor ieder platform anders. Dus daar moet je focus liggen op het moment dat je hiermee gaat beginnen. Oké, nou, in het .NET framework zijn we JIT gewend, Just-in-Time Compilation. Dat betekent, op het moment dat je in Visual Studio compilet, is de resulterende DLL of executable, dat is niet native code. Dat is een tussentaaltje. Het is intermediate language en dat wordt uiteindelijk pas gecompiled naar native op het moment dat de applicatie runt op het device. Nou, dat werkt ook zo met Mono, met Xamarin. Alleen er is een klein dingetje, weer Apple. Apple heeft gezegd, je mag geen runtimes hebben, die zijn verboden. Als je een app hebt in onze App Store, dan zijn runtimes verboden. En .NET is natuurlijk gewoon een runtime. De just-in-time compilation en dat soort zaken. Dus Xamarin heeft daar iets slims op bedacht. Dus voor Android werkt het eigenlijk zoals je het gewend bent. Het is overigens zo dat Mono hoeft niet geïnstalleerd te zijn op het device. En dat komt omdat Mono geïntegreerd wordt in het applicatiepackage. Dus er zit gewoon ingebakken. En bij iOS is het zo dat de code van tevoren al gecompiled wordt. Dus het is geen JIT proces, maar ze hebben iets bedacht bij Xamarin, dat heet ahead of time compilation. Dat is gewoon eigenlijk het ouderwetse compileren zoals je het voor .NET deed. Gewoon, het wordt direct native code. En eigenlijk wordt alles in die applicatie gecompiled. Inclusief de runtime. Dat is geen apart ding meer. Het zit gewoon helemaal. Het is echt gewoon in je applicatie zit het. Dat is gewoon een truc die ze hebben toegepast om toch door die Apple. Het wordt opgenomen, hè? Dus je moet een beetje voorzichtig zijn. dat Apple-gedoe heen te komen. Oké, okay. Als we dan gaan kijken naar performance, dan is er eigenlijk geen verschil tussen de performance van een native app, hè, dus als je hem gewoon in Objective-C of Java maakt, en een Xamarin-app. Dat draait hetzelfde, want het is gewoon uiteindelijk de native code die draait. Je hebt alleen dat just-in-time compilation in het geval van Android. Dus het duurt misschien ietsje langer de eerste keer dat de applicatie start. Nou, voor de rest is die gewoon net zo snel als een native app. Footprint is wel verschillend, want ja, er is gewoon overhead. Op dit moment hebben ze het voor elkaar gekregen om de overhead van een Xamarin app ongeveer 2,5 MB te laten zijn ten opzichte van een native app. Ja, als je een fart app maakt, is dat natuurlijk best veel. 2,5 MB bij je applicatie. Maar op het moment dat je een line of business applicatie maakt of weet ik veel wat, dan telt dat niet zo heel veel meer mee. Zeker niet met de huidige geheugengroottes van devices. Dit was de langste slide trouwens, dus we hebben het ergste gehad nu. Nu krijgen we de kortere slides. Devices capabilities, daar bedoel ik mee GPS, gyroscoop, accelerometer, dat soort capabilities, camera. Die dingen zijn allemaal door Xamarin heel ijverig in C-sharp classes gemaakt. En die C-sharp classes zijn uiteindelijk wrappers om de originele Java of iOS klasse heen. Ze heten ook vaak hetzelfde als de iOS en Android klassen. Dat is fijn als je ergens mee zit en je gaat googlen. Dan kun je eigenlijk de antwoorden van die in de Java omgeving gegeven worden, kun je gewoon direct toepassen op C-sharp, op je Xamarin applicatie. Dat is het voordeel. Het nadeel is dat het verschillend is voor iedere applicatie. Dus je kunt niet één stukje code schrijven die de GPS uitleest, wat zowel werkt op iOS als op Android. Want het zijn twee verschillende classes. En twee verschillende namespaces en twee verschillende producten van Xamarin. Dus dat blijft gescheiden code in Xamarin. Dus dat hoort thuis in je UI-laag eigenlijk. Er is wel een truc op, dat is MVVM Cross. Dat ga ik je zo meteen laten zien. Tools. Je hebt twee keuzes. De eerste keuze is gewoon de tools gebruiken die Xamarin gebruikt. En Xamarin heeft heel goed gekeken naar Visual Studio. Dus het lijkt erg op Visual Studio. Het is alleen niet zo krachtig als Visual Studio. Ja, als je kijkt naar de code editor. Als je een tool als ReSharper gebruikt, wat ontzettend krachtig is natuurlijk bij het programmeren. Dat mis je gewoon in de Xamarin tools. Maar de globale functionaliteit is hetzelfde en je krijgt hem gewoon gratis meegeleverd als je een licentie van Xamarin koopt. En daar heb je twee verschillende versies van, natuurlijk voor de Mac en voor Windows. Er is ook een plugin voor Visual Studio. Ik moet er wel bij vertellen dat die plugin alleen maar beschikbaar is. Nou, niet beschikbaar is, maar je kunt hem alleen maar gebruiken op het moment dat je een wat duurdere licentie koopt. Er zijn een aantal licenties en de Business Edition moet je ongeveer denken aan $1000 per product, per developer. Dus voor iOS heb je dus een licentie nodig en voor Android, dus dat is twee keer $1000 per developer. Daarboven zit nog een Enterprise licentie. Maar Business Edition moet je minimaal hebben om de Visual Studio plugin te kunnen gebruiken. Dus daar moet je even rekening mee houden. Daarnaast heeft de Visual Studio versie wat beperkingen. Het is namelijk zo, ik zei het net al, omdat Apple die policy heeft dat alles op een Mac moet gebeuren, is het dus niet mogelijk dat Visual Studio een iOS applicatie beeldt voor jou. Dus dat beeldproces, dat moet eigenlijk uitbesteed worden aan een Mac. Dus wat ze hebben bedacht bij Xamarin is dat je een build service hebt op een Mac, waaraan je kunt connecten vanuit Visual Studio. Dus als je Xamarin voor iOS koopt, dan heb je dus iets van een Mac nodig, waar dan ook. In je netwerk, of je huurt hem, of in de cloud, maakt niet uit. Daar installeer je die beeldservice op. En vervolgens connect je Visual Studio met die beeldservice. Nou, die truc heb ik niet aangedurfd voor deze sessie. Want dat heeft nogal wat afhankelijkheden en zo. Dus wat ik vandaag ga laten zien is een Android applicatie in Visual Studio. En vervolgens ga ik naar een Mac toe met een iOS applicatie. Tweede ding wat nu nog gelimiteerd is bij Visual Studio. Is je kunt, er is geen designer voor iOS. UI designer. Dus op het moment dat jij gewoon je layout wil maken, je buttentje op een bepaalde positie wil doen, dan moet je dat allemaal in code doen. Er is geen visuele designer. Ook daarvoor kun je weer een Mac gebruiken. Maar dan moet je je code die je in Visual Studio hebt, moet je op de een of andere manier synchroniseren met die Mac, Dropbox of een source control system. En dan in de Mac gaan editen en dan weer terug in Visual Studio, dat weer terug gaan synchroniseren en dan kun je het daar weer gebruiken. Dat is een beetje omslachtig. Maar er is beterschap beloofd. De volgende versie van Xamarin Studio, van de Visual Studio plugin, die zal waarschijnlijk dat wel ondersteunen. Dus zoals even voor nu. Nu hebben we even die pijn, die wordt weggenomen. Oké, nou, ik heb al iets verteld over licenties. Het is een commercieel product. Er is wel een gratis versie. Waarmee je lekker kunt rommelen, alleen die heeft een maximale applicatiegrootte. Dus zodra dat een beetje meer wordt dan je Fart-app, dan moet je gaan betalen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar je kunt wel lekker aan de gang, om het uit te proberen. Het is een subscription licentie, dus je betaalt ieder jaar iets. En als je MSDN-subscriber bent, dan kun je redelijke korting krijgen. Als je iOS en Android bij elkaar koopt, is het iets van tussen de $1,300 en $1,400 uit mijn hoofd. Dan krijg je nog wat extra dingen bij. En normaal gesproken is het rond de €2,000 voor de Business Edition, heb ik het dan over. Er is ook een Indie editie die ietsje uitgekleed is. Die is nog een stukje goedkoper, waarmee je dus eigenlijk, dat is niet echt voor bedrijven gericht, maar als je gewoon eenvoudige apps wil maken, gewoon als hobby. Heb je ook nog een Indie Edition. Nou, we gaan eens even naar Visual Studio. Ik heb hier het project al open. Op het moment dat je een account aanmaakt bij Xamarin, kun je een pakket downloaden, een zipfile. En daar zit zowel Xamarin Studio in als de Visual Studio plugin. En de licentieafhandeling gebeurt door gewoon een prompt die je krijgt op het moment dat je een Visual Studio een Android project opent, of een iOS project, krijg je gewoon een prompt en dan moet je inloggen en dan check je licentie en dan activeert hij de plugin. Dus je komt er vrij makkelijk aan en het is vrij makkelijk geïnstalleerd als plugin. Nou, vervolgens heb je gewoon een template in Visual Studio. En je kunt kiezen uit een aantal, als we het hebben over Android, heb je een aantal smaken. Ice cream sandwich. Ja, bij Android werkt het een beetje apart, want versies van Android hebben een versienummer, een naam en ook een API level. Dus je hebt eigenlijk drie dingen en die slaan allemaal op een bepaalde versie van Android. Ice cream sandwich is eigenlijk Android 4.0. En als je gaat kijken naar hoeveel mensen er Android gebruiken op het moment, dan zitten de meeste mensen wel op 4.0 of hoger. Naarmate je lager gaat, Honeycomb is bijvoorbeeld 3.0. En gewoon als je Android applicatie neemt, die heeft niet eens een naam, dan zit je op 2.0. Maar de capabilities nemen natuurlijk af, de leuke dingen die je kunt doen. Op dit moment, ik heb het laatst bekeken en het is gewoon nu safe, zeg maar, om, tenzij je echt iedereen wil bereiken om ice cream sandwich te pakken. Want dan heb je ongeveer 80-90% van de Android gebruikers te pakken. Dat heb ik hier ook gedaan voor dit project. Ik heb jullie mijn codekloppen proberen te besparen. Dus ik heb het al thuis gemaakt, dit project. En we gaan eens kijken hoe dat project nou in elkaar zit. Nou, we hebben natuurlijk gewoon, zoals ieder wat we gewend zijn bij een .NET applicatie, hebben we de references. En je ziet dat daar een reference is naar mono.android. Dat werkt gewoon zoals je gewend bent. We hebben een components folder. Een components folder moet je eigenlijk zien als de Xamarin Store. Zeg maar, je kunt daar gewoon, of de NuGet server van Xamarin, zo kun je het eigenlijk zien. Dus als je zegt, get more components, dan krijg je de component store en dan kun je heel veel dingen kun je gewoon kant-en-klaar kun je al downloaden. Er zitten heel veel gratis dingen bij. Nou, je ziet al wat er bovenaan staat. Mobile services support voor Azure. Kun je gewoon gratis uit de store halen. Maar er zijn ook gewoon hele stukken van applicaties die al gemaakt zijn. Bijvoorbeeld componenten, maar ook bijvoorbeeld scannen van QR-codes, dat soort zaken. Dus die kun je eigenlijk al kant-en-klaar eruit halen. Je ziet hier de verschillende categorieën die er zijn. Dus dat is een vrij krachtig iets. Assets zijn eigenlijk zaken die je include in je project. Net zoals dat je bijvoorbeeld een soundfile bijvoorbeeld in je project wil includen. Dan doe je dat hier in assets. En resources. Android is heel erg... Een Android-applicatie gebruikt heel veel resources. Alles is eigenlijk een resource. Zelfs de view is een resource. Nou, we hebben daar verschillende mapjes in. 3. We hebben drawables. Nou, dat is dus in dit geval het icoontje van de applicatie. We hebben layout. Dat is de UI. En we hebben values en dat kun je zien als een resource dictionary of daar ga je in ieder geval je strings in stoppen om later ook misschien localization en dat soort zaken te ondersteunen. Dan kun je verschillende talen in stoppen enzovoorts. Laten we eerst gaan kijken naar de strings resource. Het is gewoon een XML file en hier staat de teksten die ik gebruik in deze applicatie. Het verraadt al een beetje wat het gaat doen. De applicatie die ik maak, zowel voor Android als iOS, is een applicatie die de locatie uitleest, waar ik nu ben. En vervolgens zit er een knop op, en als ik op die knop druk, dan zie ik een kaart van waar ik nu ben. Ik heb het gewoon heel simpel gehouden. Het gaat er eventjes om van hoe het werkt en hoe je een applicatie maakt. Hoe je de native API's gebruikt. Laat ik hem gewoon eerst eens runnen. Nou, het runnen op zich en het debuggen is ook alweer een verhaal apart. Ik raad je aan om gewoon een device te hebben waarop je gewoon debugt. Je kunt gewoon met een USB-kabel aansluiten. Je runt gewoon, de applicatie toont zich op je device. En je kunt debuggen alles doen. Gebruik geen emulator. Ga ik nu wel doen, want ja, dat is gewoon handiger voor een presentatie. Maar emulators zijn traag en niet zo stabiel. Laten we het zo maar even formuleren. Ik heb daar wat moeite mee gehad om dat goed te krijgen. Ik gebruik hier een emulator die een ARM-processor emuleert. Er is ook een emulator die een Intel-processor emuleert. En die hoeft je eigenlijk niet te emuleren, want het is al een Intel-processor natuurlijk waar het op draait. Die is veel sneller, maar op mijn systeem niet stabiel. Misschien op jullie systeem wel, dat weet ik niet, maar ik kreeg het niet goed. Dus ik heb gewoon de ARM emulator en er is een reden dat ik hem van tevoren heb opgestart, zeg maar. Als hij helemaal draait gaat het wel. Ik run de app. En wat hij doet, is hij maakt een package. Oh. Nou is net die tekst weg natuurlijk. Oh, hij is er al. Wat hij doet, is hij maakt een package. Alleen dat package is in debug mode iets anders dan bij op het moment dat je gaat deployen. Want in de package wat hij nu maakt, zit niet de runtime. Wat hij namelijk doet, is de eerste keer dat ik deze applicatie run. Of deze emulator run en Visual Studio dan vervolgens een applicatie laat installeren. Kijkt hij of de mono runtime, de geshared runtime aanwezig is. En als dat niet zo is, installeert hij die. Dus in het geval van debugging heb je dus wel een shared runtime. Uiteindelijk op het device niet. Dat is gewoon om wat sneller te kunnen deployen. Nou, hij runt gelukkig. Ons gebed heeft geholpen aan het begin. En wat even goed is om te weten, is dat alle SDK's om een Android-applicatie te maken, die zijn tijdens het installeren van de software van Xamarin, zijn die al geïnstalleerd. Zo ook de Android Emulation Manager. En die kun je bij vanuit Visual Studio. Dat zal ik je zo wel eventjes laten zien. Hij runt nu, dus ik heb niet mijn icoontje, zie ik. Ik ga je eens even laten zien hoe dat ding werkt. Nou, je ziet al, latitude en longitude, ik krijg niks. En dat komt omdat, het is weer een nadeel van een emulator. Hij emuleert wel GPS-hardware, maar er is geen GPS-hardware natuurlijk, daadwerkelijk. Dus hij heeft geen fix. Dus die fix, die moet ik gaan simuleren. En om dat te simuleren, ga ik heel ouderwets een command prompt openen en ik ga telnetten naar dat ding. Ik kan het ook niet helpen, jongens. En vervolgens zeg ik geofix en dan een of andere locatie. En nu zie je dat hij wat oppikt. En als ik show map klik, dan opent hij de Google Maps app. Dit is dus gewoon een Google Maps app. En als het goed is, hopelijk, gaat hij ongeveer op mijn woonplaats centreren. Er zou ook iets van een marker moeten komen, uiteindelijk. Het is niet heel erg super snel. Dus dat is hoe dat ding uiteindelijk moet werken. Ik ga toch geen grapjes maken over Leersum, hè? Het is een grap natuurlijk. Goed, even de emulatie manager. Hij is een beetje grayed out nu, zie ik. Nou, dat laat ik even achterwege dan. Ik zie hem even niet. Je hebt normaal gesproken in de toolbar van Visual Studio, kun je virtual machines aanmaken. Waar je even rekening mee moet houden, is dat je op het moment dat je een virtual machine maakt, en je gebruikt, oh hier zit hij. De resolutie is wat lager, dus hij heeft hem ingeklapt. Dit ding, de Android Virtual Device Manager, die hoort bij de API van Android. Dus er zit eigenlijk een soort van shortcut in Visual Studio. En hier kun je die virtual devices kun je aanmaken. En die kun je configureren. Je kunt bepalen wat voor versie van Android ze draaien. Wat voor device ze moeten emuleren. Enzovoorts. Hoeveel geheugen. En uiteindelijk is het dus gewoon eigenlijk een virtual machine die draait. Wat belangrijk is, is dat als je zaken zoals Google Maps gebruikt, zoals deze demo, dat je iets gebruikt met Google API's. Die normale Android versies die bovenaan staan, die zijn gewoon kaal. Dus er zit geen Google Maps op, helemaal niks. Dus gebruik een van de Google API's, templates, als je dat wil gebruiken. Goed, nou we gaan eens even kijken hoe dat in elkaar zit. Laten we eens kijken naar. Nou, de strings hadden we al gehad. Dat is gewoon een XML-file. Die gewoon strings bevat. In dit geval labels. Ik kan er niet heel veel meer over vertellen. Het is gewoon een XML-file. En een layout-file. Daar hebben we een designer voor. In Visual Studio. Oh, zo. Gelukkig kunnen we zoomen. Maar op de achtergrond is dat ding een XML-file. Ook. Het is een XML-file. En als je XAML, wel eens iets met XAML gedaan hebt voor Microsoft, dan lijkt dit heel erg daarop. Het is alleen, zij hebben gewoon voor XML gekozen. Een linear layout is gewoon een stack panel. Zo kun je het eigenlijk zien. En vervolgens kun je dus een hiërarchische UI opbouwen. Net zoals met XAML. En daar hebben we verschillende controls voor. We hebben text views. We hebben edit views. Nou, dat is allemaal natuurlijk net even anders dan dat we gewend zijn in .NET. Dus dat is eigenlijk hetgeen waar je je focus moet leggen in het begin, van hoe zit dat allemaal. In dit geval hebben we een table. En in die table zit een text view. Dat is een label. En uiteindelijk een text view met een ID. Waar ik een ID aan heb toegekend. En dat ID heb ik straks weer nodig om in mijn code dat ding te benaderen. Dus eigenlijk niks nieuws ten opzichte van Windows Forms of WPF Development. En hetzelfde voor Longitude. Dan gaan we eens kijken naar de rest van de applicatie. We hebben nog een activity. Die activity. Ik moet er maar ietsje sneller gaan praten, zie ik, want ik heb nog veel te doen. Die activity leidt af van activity. En die activity base class is een inkapseling van de Android activity klasse. En een activity kun je eigenlijk zien als iets wat een user doet. Het hoeft niet per se één op één te zijn met een view, kan wel. In veel gevallen zie je dat er één view is en één activity klasse. Maar het zou ook meerdere views voor één activity kunnen zijn. Het is eigenlijk de code behind file van één of meerdere views. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien in .NET termen. Het probleem in Android is dat references naar de verschillende controls die op je UI staan, zijn niet automatisch. Kijk, wij zijn gewend dat als je gewoon in Visual Studio een button op je WPF designer zet, dat je er meteen tegenaan kunt programmeren. Hier niet. Dat moet je handmatig doen. Dus die activity die heeft een bepaalde lifecycle. En die lifecycle die bestaat uit een creation, uit verschillende stages. In dit geval heb ik een onCreate, een onPause en een onResume. En dat heeft weer te maken met de manier waarop zo'n mobiel device werkt. Pauzeren betekent hij gaat naar de achtergrond toe, komt iets anders op de voorgrond. En resume betekent dat hij weer in de picture weer komt. En create is natuurlijk van als die geïnitialiseerd wordt. En wat ik hier doe is op het moment dat hij geïnitialiseerd wordt, gebruik ik iets, een methode van de activity, om een bepaalde control te zoeken. Daar heb ik ook weer classes voor. Alleen ik moet daar een ID op geven. Dat is dat ID wat ik net liet zien in de XML. En dan heb ik mijn reference en die moet ik opslaan. Ergens. Dus letter to text is een text view. En die wordt hier opgeslagen als een private. En dat doe ik voor alle dingen die ik later nog een keer wil gebruiken. Dus dat is iets wat je handmatig moet doen. Hierboven staat trouwens een directive van welke view op dit moment de activity moet gebruiken. Dus je zegt hier gewoon de layout main. En dat is gewoon de layout main. Dus het is gewoon deze structuur. die wordt wel automatisch opgebouwd. Op het moment dat je die view aanmaakt, dan wordt die automatisch, zeg maar, die code behind, die wordt automatisch geüpdate en kun je hem gewoon strongly typed benaderen. Het is eigenlijk één dingetje waar je tegenaan loopt. Het is niet heel erg vloeiend, want op het moment dat je hier is veranderd, moet je eerst even beelden en dan pas zie je hem. Dat is ook een soort van leergeld wat ik heb betaald. Set content view betekent gewoon gebruik deze view. Nou, vervolgens heb ik ook een button opgehaald, hier. Die button ID's worden trouwens ook weer uit die resource file gehaald. Dus die view, die heeft al deze ID. En die wordt automatisch aan de resources toegevoegd op het moment dat ik beeld. Dat heb ik dan gelukkig nog weer wel. Dus ik hoef niet het ID te onthouden. En die button, als ik die referentie heb, dan koppel ik daar gewoon een click event aan. Ik gebruik hier een anonymous delegate. En wat ik doe is, ik fabriceer een URL. Een speciaal soort URL die Android begrijpt. Namelijk een URL met een geo-prefix. En die heeft een bepaald formaat. En daar prop ik die latitude en longitude in. En vervolgens maak ik een intent aan. En dat intent is eigenlijk een object die op het moment dat ik dat intent uitvoer, dat wordt uiteindelijk een actie die Android moet gaan uitvoeren. Het operating system. In dit geval zeg ik, let op Android, ik ga een intent uitvoeren die een view opent. En die view, die krijgt deze URL mee. En je kunt eigenlijk zo zien dat op het moment dat Android deze URL krijgt te zien en hij ziet geo, dan denkt hij, oh wacht eens even, wat is de default application voor geo? Net zoals dat Windows met een default applicatie werkt met een bepaalde extensie, een bestandsextensie. Kijkt Android van, oh dit is geo, dus geo zit gekoppeld aan de Google Maps app of aan een andere app als je die hebt geïnstalleerd. En dan wordt dat ding geopend. Op het moment dat ik start activity aanroep met dat object. Dus dat is het enige wat ik hier eigenlijk doe. Er is nog één dingetje wat nog mist. En dat is, van hoe kom ik nou aan die initiële locatie? Dus als ik de applicatie start, zie ik meteen mijn locatie. Tenminste, als ik een echt device zou hebben. Dit is alleen maar de map namelijk. Wat ik hier laat zien. Nou, daarvoor heb ik onpause en onresume geïmplementeerd. En onresume wordt ook uitgevoerd de eerste keer dat de applicatie wordt opgestart. Dus niet alleen maar als die naar de achtergrond gaat en dan komt weer naar de voorkant. Als die de eerste keer wordt opgestart, gaat die ook af. En wat ik daarvoor doe is, ik gebruik een location manager. Die location manager die wordt geïnitialiseerd. Dat zie je hierboven in de onCreate wordt die initialize location manager aangeroepen. En hier wordt dat ding opgevraagd door middel van weer een methode in de activity, get system service. En dat ding sla ik gewoon op in de klasse. En vervolgens configureer ik hem. Ik zeg hier eigenlijk, de accuracy mag wel, hoeft niet zo heel precies, mag gewoon ongeveer zijn. Hoe preciezer je de locatie wil hebben, hoe meer battery power het ook kost. Want dan gaat hij actief een fix zoeken. En als je zegt accuracy cores, dan kijkt hij gewoon af, wat was de laatste fix? Misschien was dat een 10 minuten geleden, we gebruiken gewoon die. Vervolgens moet ik zeggen, welke provider van een locatie gebruikt mag worden voor de bepaling van de locatie. Er zijn namelijk verschillende manieren om locatie te bepalen. Het kan zijn via wifi hotspots, het kan zijn via de GPS hardware. En zo zijn er een aantal van die zaken, dat noemen ze de providers. En ik zeg gewoon, ik kijk gewoon, is er een provider? Maakt niet uit wat. En als die er is, geef hem dan de beste. Nou, dat is natuurlijk relatief, maar daar vertrouw ik Xamarin in, dat ze me de beste geven. Dus dat is de initialisatie van dat ding. En vervolgens even kijken hoor. Bij de onresume zeg ik location manager, dat is dus dat geconfigureerde object, request location updates, location provider 00dis. Nou, al die parameters is niet zo heel belangrijk. Het gaat er eigenlijk om dat, dat ik een provider moet opgeven. Nou, daar had ik de beste van genomen. Hè? Dus de beste provider die ik kon kiezen. Die heb ik ook opgeslagen op klassenniveau. En die laatste, dat is een object wat iLocation Manager, geloof ik, iLocation Listener implementeert. En ik heb gewoon this genomen, even voor het makkelijk. Dus de activity implementeert die interface. En wat is die interface? Die heeft een aantal methodes. On location change, on provider disabled enzovoort. En die worden dus ook in deze activity geïmplementeerd. On location change is de enige waar ik wat mee gedaan heb. En op het moment dat de location gechanged is, krijg ik een location object en update ik die UI. En die, dat is dus een proces wat door blijft gaan. Dus hij blijft updates geven. Elke keer dat de locatie verandert, krijg ik zo'n verandering binnen. Gaat dit event af en wordt de UI geüpdate. En dat gebeurt net zo lang tot er gepauzeerd wordt. En dan zeg ik, stop maar met updates geven. Totdat hij weer in beeld komt en dan registreer ik hem weer. Dus dat is hoe het werkt. Oké. We gaan nu omschakelen naar een hele andere wereld. Namelijk de wereld van OS X. Dit is de Mac die in de cloud is. Op een of andere manier krijg ik hem nu niet meer fullscreen. Ah, toch. Dit is Xamarin Studio op een Mac. En diezelfde map app heb ik hier ook gemaakt. Xamarin Studio lijkt, zei ik al, op Visual Studio. Dus dat is wel prettig. We hebben een Solution Explorer. En die Solution Explorer, ja, die heeft toch weer een hele andere structuur dan bij de Android-applicatie. We hebben components, dat is hetzelfde als bij Android. Het is gewoon de component store, dat werkt hetzelfde. En de opbouw is wel heel anders. Want we hebben nu resources weer. En daar staat het icon in. En we hebben een main CS, dat is het entry point van de applicatie. Dus die, hè, dat kennen we een beetje uit .NET. Met een string array. En die zegt eigenlijk, de main, op het moment dat je start, moet je een bepaalde klasse gebruiken om te starten. En die klasse is een app delegate. Die moet als een string doorgegeven worden, gek genoeg. Daar zal een hele goede reden voor zijn, die ik niet ken. Maar het moet een string zijn. En die app delegate zie je hier staan. En die moet ook geregistreerd worden als een string. Dus hij wordt als het ware geregistreerd bij iOS. En vervolgens leidt dit ding af van UI Application Delegate. En op het moment dat die applicatie gelanceerd is, dan initialiseer ik iets van een MapView controller. Nou, de controller is een beetje verwarrend. Vooral als je MVC gedaan hebt, denk je ook meteen, oh, controller. Maar het is niet het MVC-model, het is eigenlijk gewoon de code-behind-file van een view. Zo moet je eigenlijk zien. Dat heet nou eenmaal een controller in iOS, in de iOS-wereld. En ik zeg, die view-controller, dat is mijn root. En dan zeg ik, laat me zien. We gaan even kijken hoe die controller eruit ziet. De controller bestaat uit twee files. Een stukje code-behind en de designer. Nou, als ik hier op dubbelklik, dan gebeurt er iets. Dat zeg ik gewoon. Dan gaat er dus iets gebeuren. Ah, er gebeurt wel iets. Dan opent die Xcode. Want er is geen designer voor iOS. Dus hij gebruikt er gewoon een Xcode voor. Als je in Visual Studio je iOS project zou hebben, dan zou je dit helemaal niet hebben, want er is geen Xcode. Maar goed, dat komt dus goed in een latere versie. Dan heb ik mijn designer. Dan kun je gewoon in de, als je hier dit boxje selecteert, dan moet je niet vergeten, want anders zie je de lijst niet. Ook kan niet zoomen natuurlijk. Ik probeer in te zoomen, maar dat gaat niet. Dit zijn gewoon je controls. En die controls kun je er gewoon opslepen. Nou, ook hier zijn references. Code references zijn niet automatisch. Die moet je handmatig maken. Dus hoe je dat doet, is je maakt wat ruimte op je design service. En dan druk je op deze, ja, wat is het? Tuxedo. En wat je dan krijgt, dit is de enige exposure die je zult krijgen met Objective-C. Heel klein beetje. Ik kan ook niet meer verschuiven, dat is wel. Even kijken. En wat je hier moet doen, is je moet de header file selecteren en vervolgens moet je een reference gaan maken door een middel van, je klikt met rechts op een control die je net gedesigned hebt. Dan ga je naar referencing outlets. En dan sleep je hem naar je code behind file en dan wordt die reference gemaakt. Ik kan het ook niet helpen, zo werkt het. Ik zit heel teleurgesteld te kijken, maar het is nou eenmaal zo. Vervolgens sluit je dit ding af. Het is een Mac, dus je moet hem af kunnen sluiten ergens. Waar is mijn Alt F4? Oh, wacht even, ja. Ik geef meteen de Mac de schuld, maar het was gewoon mijn schuld. Oké, dus nu heb ik dat ding gedesigned in Xcode, maar ik heb allerlei wijzigingen heb ik doorgevoerd. Dan moet ik wel zorgen dat het ding gesynchroniseerd is. En dat doe je met deze knop. Dat gebeurt soms automatisch. Ja. Oké, dus dat is hoe je de UI designt. Dan gaan we kijken naar de controller. En de controller die leidt af van UI View Controller. Wordt ook geregistreerd met een string. Bij iOS. En vervolgens hebben we. Even kijken hoor. Ja. Hebben we ook weer een bepaalde lifecycle. Die van toepassing is. In dit geval doe ik een override van view did load. Dat is gewoon finish loading. Wat we net zagen bij Android. Dat heet hier de view did load. En dan ga ik mijn initialisatie doen. Voor deze implementatie. Ik zal hem trouwens eens runnen. Dat heb ik nog niet eens gedaan. Wat hij doet is hij opent mijn iOS emulator. Die overigens ook alleen maar op de Mac beschikbaar is. En uiteindelijk. Ah, gelukkig. Zie ik mijn locatie. Die locatie trouwens kun je hier. Is ietsje beter dan de ervaring die ik je net liet zien, zeg maar. Kun je hier instellen met. Even kijken hoor. Waar zat dat? Onder debug. Oh ja, hier location, thanks. Ja. Dan kun je hier custom location instellen. En dat onthoudt hij dus. En als ik hier op show map klik. Dan zie ik daadwerkelijk de map applicatie die op iOS bestaat. En dan zie ik een iets meer uitgezoomde. Ik woon in Nederland, dat is het enige wat je nu weet. Ja. Dus dat is het idee. Ja, wat ik daarvoor gebruik is een heel mooie controle wat standaard in iOS aanwezig is. En dat is de Map View. Die MapView die heb ik op mijn, in mijn designer gezet. Ik ga hem nou niet nog een keer openen. Die staat gewoon in de designer. Is gewoon een control. Heb ik gewoon neergezet. En dat ding kan ook gewoon mij de locatie geven. En dat gebruik ik hier. En die reference heb ik dus met die outlets gemaakt. Die ik net, dat sleepproces. Dus ik heb iets wat heet MapView. En in eerste instantie zeg ik, verberg je MapView maar. Ik wil hem even niet zien. En dat wil ik namelijk pas doen op het moment dat er op de knop gedrukt wordt. Maar ik wil wel alvast de locatie van je hebben. En ik zeg, show user location is true. Dat betekent gewoon dat er een dingetje op je map komt met de huidige locatie. Een rondje. En op het moment dat de locatie wordt geüpdate, wil ik graag een event afgevuurd zien. En die heet update location. En dan hebben we een heel mooi, voor de button hebben we een heel mooi event, die heet touch up inside. Daar kun je allerlei fantasie over hebben, maar het betekent gewoon, je hebt een knop, je drukt op die knop, ik laat hem los. Dat is dus een up. En inside betekent in de lijntjes van de button. Ja, meer is het niet, hè? En ik koppel daaraan een event handler. En het enige wat, wat het ding doet, is dat ding hidden zetten of juist niet. Afhankelijk van wat nodig is. Update location is een event. Dan krijg ik weer eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Android. Krijg ik een location event args, MK user location event args binnen. En daarin zit een coördinaat en ik update de UI. Dus je ziet, de code is heel anders. Het is een heel ander kopje thee. iOS of Android maken. Applicatie maken. Goed. God, mijn Mac deed het zeg. Geweldig. Nu gaan we eens kijken naar code sharing. Ik heb nog 18 minuten. Code sharing gebeurt met portable class libraries. Bedacht door Microsoft. En uitgebreid ook door Microsoft samen met Xamarin. Een portable class library is gewoon een DLL. Zoals je normaal gesproken een DLL gebruikt. Alleen het is een DLL gemaakt voor sharing tussen verschillende platforms. En je kunt bij het maken van die DLL kun je zelf bepalen welke platform ondersteund moeten worden voor deze DLL. En op het moment dat je dan in de DLL aan het programmeren bent, weet je zeker dat je op een veilige manier bezig bent die geschikt is voor al die platformen die je van tevoren hebt aangevinkt. Dat is eigenlijk het enige wat een portable class library is. Op zich is dat al heel erg bruikbaar bij Xamarin. Want alles wat niet UI is, of capability is, zoals GPS, hardware en dergelijke, kun je dus in die PCL gaan stoppen, zoals een data access layer, security layer, dat soort zaken. Kun je allemaal in die DLL zetten. Dat werkt al heel erg goed. Dus je krijgt al een vrij hoge code sharing gehalte kun je al bereiken op het moment dat je dat alleen al gebruikt. Dat kun je nog een stap verder laten gaan, en dat is een beetje een meer advanced topic, met MVVM Cross. Met MVVM Cross heb je gewoon het MVVM model. Dus er is een object, die zit in die PCL, in die gedeelde DLL. En die zit gebind tegen een view. Alleen niet tegen één view in één platform, maar tegen meerdere views op verschillende platforms. Daarom heet het MVVM Cross. Dus je kunt data binden, je kunt op één view model en die bind je tegen de iOS view of tegen de Android view in dit geval. Oké, nou, laten we daar eens naar gaan kijken. Ik gebruik hier Visual Studio. En ik heb eventjes alleen maar een Android app gemaakt, omdat het gewoon wat makkelijker werkt met Visual Studio. Het gaat even om het concept. Dus ik heb een assembly waarin in de Android app zit. En ik heb een core assembly. En die core assembly, die heb ik gewoon gemaakt door middel van add new project. Portable. Hey, die heb ik al eerder gebruikt. Portable class library. En dan krijg je dit dialoog. En als je Xamarin geïnstalleerd hebt, krijg je ook die Xamarin Options erbij. Die vind je gedaan. Oeps. Nou, vervolgens heb ik MVVM Cross geïnstalleerd. MVVM Cross is gewoon een NuGet package. Die installeer je in je core. Dus we hebben hier de Cross Core. Wat heel handig is, is de Hot Tuna Starter Pack. En dat is eigenlijk een soort van beginsituatie die je hele project configureert. Helemaal kant en klaar met een standaard view model en wat voorbeeldjes. Zodat je meteen aan de gang kunt. En ik heb twee plugins geïnstalleerd. MVVM Cross heeft verschrikkelijk veel open source plugins. Ik heb er hier twee van gebruikt. Location en Messenger. Location plugin die zorgt ervoor dat ik in mijn PCL, in mijn Portable Class Library, op een eenduidige manier locatie kan uitlezen, zonder dat ik die implementatie specifiek hoef te doen voor de verschillende platforms. En een Messenger plugin die zorgt ervoor dat ik tussen view models berichtjes kan sturen. Hetzelfde moet je eigenlijk, dezelfde NuGet package moet je installeren voor je Android project. Alleen er gebeurt wel wat anders als je het daar installeert, want hij detecteert van, oh, dit is een Android project. Dus ik installeer ook de Android specifieke libraries voor MVVM Cross. Uiteindelijk heb ik dus in mijn PCL, in mijn core project, heb ik een view model gemaakt. Position view model. Die leidt af van MVX view model. Dat is dus een MVVM cross klasse. Alles wat met MVX begint is MVVM cross. En daarin hebben we gewoon heel simpel twee properties. Latitude en longitude. Dus het is wel... er is één verschil, het is een MVVM model, dus op het moment dat er een waarde inkomt, moet er iets van notificatie gebeuren naar de view toe, die gebind zit, en dat doe ik hier. Het zit gewoon in de base class, verwerkt. Race property changed. Vrij bekend patroon. Nou, we hebben in MVVM Cross, hebben we ook dependency injection, standaard. En ik vraag hier om een objectje, die heet IMVX Messenger. Nou, als we gaan kijken naar de initialisatie van de app, dan zien we dat ding hier wordt geregistreerd, eigenlijk in de container, in de dependency injection container. En daar wordt gezegd, als ik om een iLocation service vraag, geef me dan een instantie van Location Service. En Location Service, die zit in de plugin. En die plugin die laat je door een override te maken van Load Plugins. En dan zeg je Ensure Plugin Loaded. Nou, in dit geval Messenger en Location, zeg ik dan. Oké. Okay. Nou, als je die messenger eenmaal hebt, kun je subscriben op de messenger en kun je uiteindelijk je locatie-updates krijgen. Je location service. Dit is de implementatie daarvan. Is gewoon een eigen gemaakte klasse. En die maakt weer gebruik van zaken die in MVVM Cross zitten, in de plugin eigenlijk. Location Watcher hebben we. En we hebben de Messenger. Location Watcher is om de locatie te krijgen. Messenger is alleen maar om berichtjes tussen classes te sturen. En uiteindelijk zeg ik, start de Watcher maar met bepaalde opties. En op het moment dat er een locatie is, gaat dit ding af. En wat dat ding is, is de onLocation method. Die maakt een message aan en die message die wordt gepublished. En iedereen die daarna luistert, die krijgt het berichtje binnen. Dus het is een decoupling van. Er is geen harde koppeling tussen het viewmodel en de location service. Dat is eigenlijk het nut hiervan. Een location message is ook iets wat ik zelf gemaakt heb. Het is gewoon een heel simpele klasse met twee properties. Nou, dat ding komt hier binnen en dan wordt natuurlijk de latitude en de longitude wordt geüpdate. Dus dat is hoe het werkt. Voor de location plugin zit in een Android applicatie zitten ook specifieke assemblies voor Android. Die zie ik hier met die Sirius dingen. Daar hebben we plugins location, die zit ook in de core. Maar we hebben ook plugins location.android. Dat is een specifieke implementatie van location voor Android. Daar heb ik verder niks mee te maken, maar ik moet hem wel even hebben. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ik de plugin zowel in de core moet installeren als in het specifieke project. Oké, nu even naar hoe zit dat ding nou gebind aan de view. Ook daar hebben we voor de core. Dus als je de core installeert, de core functionaliteit van MVVM Cross, dan komt daar ook een binding.droid. Dus dat zijn de specifieke bindings voor Android. En als we gaan kijken naar de view. Die. Dan zien we de bindings. Zien we in eerste instantie hier bovenin een namespace. Dat is gewoon een local namespace. Die verwijst naar de lokale. Die moet je erin hebben zitten. En op het moment dat je de lokale, lokale package hebt gereferenced, kun je dat vervolgens met een binding hier voor elkaar krijgen. Dus je kunt hier zeggen local. Dus ik gebruik de namespace local. MVX bind is text latitude. Text is hier de binding, de naam van de binding. Dat betekent gewoon, ik wil de tekst van deze control, wil ik binden aan een property in het viewmodel die heet latitude. Dat staat hier eigenlijk heel kort. Die binding methode is natuurlijk voor iOS weer heel anders. Dat ga ik je nu niet laten zien, maar dat werkt weer anders. Maar het viewmodel blijft hetzelfde. Het is gewoon het viewmodel wat je al hebt gemaakt. En dat maakt dat je een hele hoge graad van code reuse kunt halen. Door MVVM Cross. Op het moment dat je hier nou mee aan de gang gaat, zou ik je aanbevelen om niet gelijk MVVM Cross te gaan gebruiken. Dat is een beetje de volgende stap, denk ik. Als je echt begint, begin dan gewoon maar heel simpel met een applicatietje voor iOS. Nog zonder PCL's. En een applicatietje voor Android. Voeg dan PCL toe en voeg dan pas MVVM Cross toe. Want anders wordt het wel heel erg lastig, denk ik, om het allemaal in één keer te leren. Oké, nou, wat hebben we gezien? We kunnen native Android en iOS apps maken in C#. Daarbij kunnen we gebruik maken van alles wat we al weten als .NET ontwikkelaars. Het is heel erg performant, omdat het gewoon een native app is uiteindelijk. Er is een footprint, maar die is niet ontzettend groot. We kunnen Studio of Studio gebruiken, namelijk Xamarin Studio of Visual Studio. Er is geen enkele manier waarop je 100% code reuse kunt krijgen met Xamarin. Als je dat wil, is Xamarin niet voor jou. Dan kun je beter zo'n HTML en JS oplossing gebruiken. En het kost geld. Het is dus niet een gratis product, zeg maar. Het is best wel significant. Hebben jullie nog vragen? Yes. Hoe zit het met de ondersteuning van Windows Phone? Xamarin ondersteunt zelf niet geen Windows Phone. Maar de Portable Class Libraries kun je wel gewoon Windows Phone aanklikken. En dan vervolgens, als je de Visual Studio plugin gebruikt, kan je gewoon een Windows Phone project aanmaken en die PCL referencen. Dus Xamarin zelf ondersteunt het niet, maar in Visual Studio kun je dat heel mooi combineren. Verder nog vragen? Yes. Moet je eerlijk vertellen dat ik in productie nog niks mee gedaan heb. Maar ik heb er wel aardig wat mee geëxperimenteerd. En ik ben niet heel veel rare dingen tegengekomen. Of het productiewaardig is, kan ik je zo niet... Ik heb daar geen referenties voor in ieder geval. Ja. Verder nog vragen? Als je nou vragen hebt aan Xamarin over licentiestructuren, maar ook technische vragen, dan kun je deze Nick Lee kun je contacten. Die is bij ons, dat is een speciaal contactpersoon voor deze meeting, zeg maar ook. Die weet ervan dat we hier zitten. Dus als je dan zegt, van ik ben bij de sessie geweest en ik heb een vraag, dan weet hij, kan hij je meteen helpen. Dan heb je een directe hoek naar Xamarin. En je kunt natuurlijk mij ook gewoon e-mailen. Als je vragen hebt of de code wil hebben of whatever. Ik geloof dat alleen maar de PowerPoint presentatie op de site komt van de TechDays. En als je de code wil hebben, mail me eventjes. Zijn er nog vragen verder? Ja. Goeie vraag. Hoe groot is de gratis app? Ja, het heeft niet zoveel met op. Je kunt een triviale app ermee maken. Dat is heel simpel. Ja, zoals dit. Dit kan je ermee maken. Als het ietsje groter wordt dan dat, al niet meer. Ja. Ja.
Als je de gratis versie gebruikt, krijg je altijd een banner vooraf.
Ja.
En de app is maar één dag, één of drie dagen dat het maar
werkt. Ja, dat is wel een goede. Dat ben ik inderdaad vergeten te zeggen. Op het moment dat je de gratis versie gebruikt, is de beeld beperkt houdbaar. Dat hebben ze er ook ingebouwd. Dus je kunt ten eerste al niet naar de store submitten. En ten tweede, die beeld die werkt ook maar, ik geloof 24 uur of 3 dagen of iets in die geest. Ja. Ja. Oké. Okay. Als er geen vragen meer zijn, ik heb nog 3 minuten. Kan nog wel? Nee? Oké. Okay. Dan hartstikke bedankt voor het luisteren.